Kinderen die in de eerste fase van het leren eten negatieve ervaringen hebben opgedaan, bijvoorbeeld veelvuldig verslikken, of kinderen die weinig ervaring hebben kunnen opdoen doordat zij langdurig zonder voeding hebben gehad, laten regelmatig heftige reacties zien bij nieuwe prikkels in het mondgebied. Dit is een citaat van preverbaal logopedist Sarah Haverkamp en komt uit hoofdstuk 12 van het boek Overleven met ARFID, het hoofdstuk waar ik het in deze podcast over wil hebben. Maar eerst wil ik jullie van harte welkom heten bij alweer de 5e aflevering van dit seizoen en de 12e aflevering van de podcast Overleven met ARFID. Mijn excuses dat jullie zo lang hebben moeten wachten op deze aflevering. Gelukkig werd er nog dagelijks geluisterd naar de afleveringen die wel online staan. Bijzonder om te merken dat deze podcast voor zowel patiënten en hun naasten als voor zorgprofessionals zo helpend is. Voor degenen die voor het eerst meeluisteren, ARFID staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, wat zoveel betekent als vermijdende, restrictieve, minimale voedselinnamestoornis. Omdat er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over deze eetstoornis en er nog veel vragen zijn, ben ik op zoek gegaan naar antwoorden. Ik ging hiervoor in gesprek met 60 ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals en bundelde deze gesprekken in het boek Overleven met ARFID. Omdat ik na het verschijnen van dit boek nog steeds met vragen rondliep en ook veel vragen van volwassenen met ARFID kreeg, besloot ik nog dieper te graven en mij ditmaal tijdens mijn zoektocht te richten op pubers en volwassenen met ARFID. In het boek Buitenspel gezet door ARFID ga ik dieper in op de afzonderlijke subtype van ARFID. Wil ik meer over angst weten, want dit loopt als een rode draad door een leven met ARFID heen. Ook wil ik weten hoe schadelijk het voor een lichaam is om langdurig, selectief en restrictief te eten, hoe het kan dat er mensen zijn met obesitas die ARFID hebben, en zoek ik uit waarom er nog steeds mensen met ARFID zijn die voor anorexia-patiënt worden aangezien en geen passende behandeling voor ARFID krijgen. Ik duik dieper in de wereld van de behandelingen en ga in gesprek over de behandelvormen die helpend zouden kunnen zijn bij ARFID. Ik leer dagelijks van de gesprekken die ik met zorgprofessionals over ARFID voer en raak meer en meer onder de indruk van de lijdensweg die ARFID-patiënten moeten ondergaan. Ik kan niet wachten tot ik dit boek met jullie kan delen. Helaas moeten we nog geduld hebben tot het najaar. Ik heb inmiddels 20 mensen gesproken, maar moeten nog 65 spreken. Een ontzagwekkende klus, maar ik denk dat jullie het straks met mij eens zullen zijn en beamen dat jullie dingen zullen lezen die jullie nog niet wisten en waarmee jullie op weg geholpen kunnen worden. Maar genoeg hierover. Als ik hier eenmaal over begin, kan ik niet meer stoppen, zo enthousiast ben ik. Het is tijd om hoofdstuk 12 voor te lezen, het hoofdstuk waarin Sarah Haverkamp ons een inkijkje geeft in de benadering van eetproblemen vanuit de kant van een prelogopedist. Ik lees nu hoofdstuk 12 voor. Daarboven staat: Sarah Haverkamp is sinds 2010 preverbaal logopedist in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Zij heeft zich gespecialiseerd in voedingsproblematiek en is verbonden aan het Schigis-team. Haar expertise wordt regelmatig ingezet binnen het E-team van het WKZ. In 2003 studeerde Sarah af als logopedist. Na enkele jaren in een allround praktijk te hebben gewerkt met kinderen met spraak- en taalproblematiek, ben ik mij vanaf 2007 steeds verder gaan specialiseren in de eet- en drinkproblematiek bij jonge kinderen. De studie orthopedagogiek die Sarah in 2010 afrondde, sloot daar goed bij aan. In datzelfde jaar ging zij in het Wilhelmina Kinderziekenhuis werken. Ik werk op de afdeling kind en communicatie en ben daarnaast ook verbonden aan het Schigis-team. De meeste hulpvragen die Sarah beantwoordt zijn gericht op diagnostiek en advisering aan ouders en andere behandelaars op het gebied van eet-, drink- en slikproblemen. Sarah is 3 dagen in de week werkzaam in het ziekenhuis en daarnaast ook 1 dag in de week in een logopediepraktijk in Vianen. In het ziekenhuis richt ik mij voornamelijk op de diagnostiek en advisering bij kinderen met slikproblematiek en als het kind is opgenomen, op de behandeling. In de logopediepraktijk zie ik kinderen aan huis en staat de behandeling van kinderen met uiteenlopende voedingsproblemen centraal. Een goede samenwerking met ouders en verschillende disciplines is noodzakelijk als het gaat om problemen rondom de voeding bij het jonge kind. Sarah werkt dan ook nauw samen met onder andere de KNO-arts, kinderarts, kinderchirurg, radioloog, jeugdarts, jeugdverpleegkundige, kinderfysiotherapeut en diëtist. Voedselweigering. Voor haar werkzaamheden in het ziekenhuis komt zij bijna uitsluitend kinderen met een complexe medische achtergrond tegen. De logopedist in het ziekenhuis wordt ingeschakeld op verzoek van een arts en onderzoekt de mogelijkheden van de mondmotorische vaardigheden tijdens het eten en drinken. Hierbij kijken we onder andere naar de reflexactiviteit, de prikkelverwerking van de verschillende consistenties, het kauwen, de veiligheid van de slik en de smaakontwikkeling. Als kinderen, hoe jong ook, voeding weigeren, zijn er vele factoren die hierop van invloed kunnen zijn. Je kunt hierbij denken aan een medische verklaring, zoals kinderen met aangeboren afwijkingen in mond- en keelgebied, kinderen met tonusproblemen, genetische syndromen, neurologische problematiek, maar ook kinderen die negatieve ervaringen hebben opgedaan rondom voedingsmomenten of voedingsallergie. Ook de invloed vanuit het gezin of de omgeving van het kind en de ontwikkeling van het kind zelf zijn factoren die in kaart gebracht moeten worden. Ik vind het altijd een mooie uitdaging om te puzzelen met de aanwijzingen die het kind en de ouders ons geven. Soms lukt het ons echter niet om te achterhalen wat de oorzaak van het ontstaan van de eetproblemen is geweest. Des te belangrijker is het om dan te kijken naar wat wel mogelijk is en vanuit dit uitgangspunt het plezier naar oraal aanbod te vergroten. Kokhalzen. Als een kind start met het eten van vast voedsel, zal het langzaam moeten wennen aan de nieuwe prikkels die hiermee gepaard gaan, legt Sarah uit. Sommige kinderen vinden dit lastig en laten dat merken door heftig te reageren. Soms uit het zich in de vorm van kokhalzen en spugen. We zien dat kinderen, naarmate ze meer prikkels in hun mondgebied ervaren, dit steeds beter gaan accepteren. Zo zullen er langzaam stappen gezet kunnen worden in het uitbreiden van smaken en kunnen er steeds grovere stukjes aangeboden worden zonder dat dit heftige reacties uitlokt. Kinderen die in de eerste fase van het leren eten negatieve ervaringen hebben opgedaan, bijvoorbeeld veelvuldig verslikken, of kinderen die weinig ervaringen hebben kunnen opdoen doordat zij langdurige zondevoeding hebben gehad, laten regelmatig heftige reacties zien bij nieuwe prikkels in het mondgebied. Het is daarom belangrijk hoe ouders op deze reacties reageren. Het kind kan namelijk schrikken van de reactie van de ouder bij een nieuwe prikkelervaring en deze ervaring verkeerd opslaan. Het is belangrijk dat het kind weet dat het mag leren, ervaren en dat heftige reacties daarbij horen. Leren kauwen. Sarah vertelt dat de gevoelige periode om te leren kauwen tussen de 8 en 12 maanden ligt. We weten dat als kinderen voor het eerste levensjaar niet hebben leren kauwen, het daarna langer duurt voordat ze dit onder de knie zullen krijgen. Mijn advies is daarom dan ook om gebruik te maken van deze gevoelige periode. Als kinderen door medisch onderliggend lijden nog geen vaste consistenties mogen krijgen, gaan we wel alvast aan de slag, zodat ze leren ervaren hoe vaste consistenties in de mond aanvoelen. Daarnaast wordt alvast gestart met het leren kauwen. Hierbij kunnen we gebruik maken van een kauwzakje. Dat is een zakje waar bijvoorbeeld een banaan ingestopt kan worden, zodat een kind de smaak ervaart en erop leert kauwen. De wurgreflex wordt hierdoor meer naar achter in de mond verplaatst. Ik zie namelijk vaak dat kinderen die minder kauwervaring hebben opgedaan, hyperresponsief zijn in het mondgebied en dat zij heftig kunnen reageren op bijvoorbeeld tandenpoetsen of een korreltje in een gladde substantie. Kijken naar wat wel kan. Sarah geeft aan dat zij alleen kinderen behandelen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. In de eerste plaats onderzoeken en diagnosticeren wij. Daarnaast brengen wij een advies uit, waar ouders vervolgens mee naar een behandelaar in hun eigen woonomgeving kunnen gaan. Als de logopedische behandeling tijdens de opname wordt gestart, bestaat die uit het winnen van het vertrouwen, het nemen van kleine stapjes en het samen oefenen. Sarah en haar team kijken vooral naar wat wel kan en bedenken vervolgens hoe dat uitgebreid kan worden. Als de mogelijkheid er is om uit te breiden, wordt er gekeken naar de temperatuur, de consistentie, smaak en de manier van het aanbieden van eten. Hier veranderen wij vervolgens elke keer iets in. Op alle vlakken worden kleine stapjes gezet. Zo kun je bij een banaan beginnen met een dik vloeibaar papje en hier langzaam de structuur van veranderen. Je kunt oefenen met de temperatuur van het bananenpapje of je kunt er een smaak aan toevoegen. Heel langzaam wordt dit steeds verder uitgebreid. Soms duurt een traject erg lang en lijkt het alsof er bij elk stapje een berg overwonnen moet worden. Er zijn ook kinderen die niet onder willen doen voor hun vrienden en vanuit een intrinsieke motivatie hun eetproblemen kunnen overwinnen. De voorwaarde moet wel zijn dat er een basis is gelegd voor de mondmotorische ontwikkeling, zoals kauwen en slikken. Endoscopie. De grootste groep kinderen die ik in het ziekenhuis zie, is de groep kinderen die zich veelvuldig verslikt en waarbij onduidelijkheden bestaan of de slik wel veilig verloopt en of de mondmotoriek wel voldoende tot ontwikkeling komt. Samen met de KNO-arts beantwoordt Sarah de hulpvraag over de mogelijkheden van de slikfunctie. Naast een uitgebreide anamnese wordt er regelmatig gebruik gemaakt van een FACE. Dat is een flexibele endoscopische evaluatie van de slik. Tijdens dit onderzoek wordt er door middel van een kleine camera door de neus gekeken hoe de anatomie eruit ziet in het keelgebied en hoe de bolus zich verplaatst in de farynx. Het kind krijgt tijdens dit onderzoek een slok en of hap aangeboden terwijl er een scope in de neus zit. De praktijk leert dat dit onderzoek helaas niet voor elk kind haalbaar is, want sommige kinderen zijn zeer angstig. Maar het is de bedoeling dat de logopedist door middel van een slikonderzoek kijkt hoe de mondmotoriek zich heeft ontwikkeld met betrekking tot het eten en drinken. Om het onderzoek minder moeilijk te maken, mag er eten van thuis worden meegenomen, zodat het bariumpapje daarin verwerkt kan worden. Tijdens dit onderzoek zal de techniek van het verwerken van zowel dun vloeibaar, dik vloeibaar als vastere consistenties worden geobserveerd. Hierbij maken we gebruik van verschillende gestandaardiseerde observatie-instrumenten en een stethoscoop. Met behulp van de stethoscoop kan de slik en de ademhaling voor en na de slikactie beter in kaart worden gebracht. Ook wordt er tijdens dit onderzoek gekeken of het eten van de lepel, drinken uit een beker of de fles en het kauwen overeenkomt met de leeftijd en de ervaringen die het kind heeft. Ook gaan we na of het voedingspatroon passend is bij de leeftijd. We vragen naar het verloop van de eet- en drinkontwikkeling en lopen samen de overgangen van borst naar fles, lepel naar vastvoeding langs. Ook bespreken we de smaakontwikkeling van het kind en de beleving van de ouders tijdens deze periode. Slikvideo. Mocht de logopedist twijfels hebben over de slikveiligheid, dan zal er geadviseerd worden een slikvideo te laten maken. Tijdens een FACE-onderzoek kun je namelijk alleen het moment net voor en na de slik zien. Maar met een slikvideo kan het hele proces worden gevolgd. We kunnen op deze manier precies volgen waar het hapje naartoe gaat. Of dit naar de slokdarm loopt of richting de neus of luchtweg gaat. Ook zien we op deze manier precies op welk moment de slik wordt ingezet en of er wat achterblijft in de mond- of keelholte. Om een slikvideo af te kunnen nemen, zou er contrastvloeistof gedronken moeten worden. Iets wat voor kinderen met ARFID een groot probleem kan zijn. We adviseren daarom om eten van huis mee te nemen, zodat we het contrast hierdoorheen kunnen doen. Het ziekenhuis gebruikt hiervoor het contrastvloeistof Fiskipak, dat een iets zoetige smaak heeft. Het is belangrijk om voor het onderzoek met elkaar te bespreken wat het doel van dit onderzoek is. Als wij twijfelen over de slikveiligheid en wij het vermoeden hebben dat er sprake is van voedselweigering doordat er eten in de luchtweg komt, dan wil je dat het onderzoek slaagt. We overleggen met de ouders op welke manier het onderzoek het beste aangepakt kan worden, zodat het zo draaglijk mogelijk verloopt voor het kind en daarbij ook voor de ouder. Stille aspiratie. Stille aspiratie is een term die wordt gebruikt voor verslikken zonder dat het kind een reactie geeft in de vorm van hoesten. Hierbij komt er voeding in de lucht weg. Wanneer dit er niet uitgehoest wordt, kan dit een longontsteking tot gevolg hebben. Het drinken en eten kan in dit geval negatieve ervaringen geven, zoals benauwdheid of een versnelde ademhaling, wat voedselweigering tot gevolg kan hebben. Sarah vindt het begrijpelijk dat een kind dat zich na elke voeding beroerd voelt, stopt met eten. Doordat ouders niet weten waar een kind mee te kampen heeft, zullen zij de fles blijven aanbieden. Dit alles kan voor een negatieve sfeer rondom de voeding zorgen en het begin zijn van het ontstaan van ARFID. Hoe later deze klachten ontdekt worden, hoe groter de problemen zullen zijn en hoe moeilijker de behandeling. Dit is het einde van hoofdstuk 12. Ik bel nu Sarah op om met haar in gesprek te gaan en nog wat aanvullende vragen te stellen over dit hoofdstuk en over dit onderwerp. Hallo, met Rita Maris.
Hallo Rita, leuk je te spreken. Hallo.
Ja, hey, ik heb net het hoofdstuk voorgelezen waarin jij aan het woord komt. En ik heb daar wat vraagjes over die ik je graag zou willen stellen. Dus heel fijn dat je mij te woord wil staan.
Ja, leuk. Ik ben benieuwd.
Ja, want zijn er in de afgelopen 2 jaar nog nieuwe ontwikkelingen geweest rondom ARFID binnen jouw vakgebied?
Ja, zeker. Nou, wat mij heel erg opvalt is... logopedie is in ontwikkeling, net als elk ander vakgebied. En daarbij heeft ARFID wel steeds meer een grotere rol gekregen de afgelopen... Wat mij eigenlijk opvalt afgelopen twee jaar. Waarbij het sneller wordt gesignaleerd door collega's. En wat met name daarbij speelt is... dat een logopedist die kinderen met voedingsproblemen behandelt... ook eerder bij zichzelf te raden gaat... hey, is dit misschien een breder probleem? En bij ARFID weten we natuurlijk dat alleen een logopedist... niet het gewenste resultaat vaak zal bereiken... en dat het nodig is om meerdere disciplines daarbij te benaderen. En ik denk dat daar de grootste stap... wordt gezet nu, is dat ze eerder aan de bel trekken. Bij collega's kunnen jullie meedenken en daarbij dan ook doorverwijzen naar een kinderarts, een gedragsdeskundige diëtist. En dat op die manier er minder lang wordt aangemodderd, zal ik maar, of modderd, dat klinkt een beetje onaardig, geprobeerd wordt vanuit de logopedie zelf dat op te lossen. Maar dat er een stap wordt gemaakt om verder te kijken. Om multidisciplinair naar de kind en zijn ontwikkeling te kijken.
Ja, wat mooi joh. Dus je kunt eigenlijk concluderen dat ARFID meer bekendheid heeft gekregen onder logopedisten. Ja. Hey, en weet jij of het al wordt meegenomen binnen de opleidingen?
Ja, toevallig sprak ik mijn collega van de Hogeschool Utrecht. En zij geeft aan dat sinds dit jaar... in het tweede studiejaar ARFID ook als onderwerp wordt besproken in een breder bed hoor van voedingsproblemen. Mm-hmm. Maar dat het echt een item is wat wordt besproken. En ik vroeg haar ook van nou is dat bij de andere opleiding in Nederland dan ook zo? En zij gaf aan van nou dat er absoluut overleg is tussen de verschillende opleidingen, maar dat iedere opleiding toch wel de inhoud een beetje zelf invult. Dus het is voor mij niet helemaal duidelijk of dat echt op elke opleiding zo is. Maar in Utrecht is het nu sinds dit jaar een onderwerp dat besproken wordt. Dus daarin wordt het ook al gevoed bij de studenten. Ja. En wat mij ook opvalt is dat... en dat merk ik wel bij de studenten van verschillende opleidingen, dat er veel meer aandacht is voor de multi- en interdisciplinaire samenwerking. En dat betreft natuurlijk heel erg bij de kinderen met ARFID. Dus daarin zeker, is zeker een bredere rugdekking, zal ik maar zeggen, mooi. Voor de bekendbaarheid.
Ja. Ja. Het is natuurlijk heel belangrijk dat, hè, dat binnen de opleidingen, dat er al meteen aandacht is voor ARFID. Want daar zul je natuurlijk in de toekomst altijd plezier van hebben als je deze kennis hebt. Maar ja. Collega's die natuurlijk al heel lang geleden de schoolbank hebben verlaten, is daar nog iets mogelijk om daar meer kennis te krijgen?
Ja, zeker. Nou, in eigenlijk alle logopedisten, dus of de meeste logopedisten, zijn verbonden aan, dat noemen we dan een kwaliteitskring, waarin je met collega's verschillende nieuwe onderwerpen of casussen bespreekt volgens bepaalde methodieken. En ik heb gemerkt dat afgelopen jaar ook ARFID steeds vaker in verschillende groepjes aan de orde komt. En dat merk ik dan vanuit het ziekenhuis, dat collega's mij bellen van, goh, mag ik eens sparren, want we gaan het binnenkort hebben binnen onze groep over kinderen met ARFID. En hoe gaat dat bij jullie? En dan hebben ze het boek bijvoorbeeld van jou gelezen.
Oh, mooi.
En dan hebben ze nog wat vragen over. Dus ik merk echt dat er een bredere belangstelling ook en interesse en steeds meer vragen ook overkomen van nou, wat kan ik dan in de praktijk daarmee doen? Of waar moet ik aan denken? Of wanneer verwijs ik door naar het ziekenhuis? Want die kinderen zie ik natuurlijk. Mm-hmm. En wanneer niet? En dat is ook wel interessant, vind ik, om te zeggen, want in het boek schreef ik ook over die fees, de zogenaamde flexibele endoscopische evaluatie van het slikken. Mm-hmm. En ik merk eigenlijk dat we dat steeds minder doen.
Oh, fijn.
Met name bij kinderen die dus met dit soort angst- en voedingsproblemen zitten. Eerder was dat niet routine, dat doen we, maar wel hè, want je kijkt altijd wel kritisch naar wat is de meerwaarde ervan. Maar dat we eerder geneigd waren dat wel te doen. En ik merk het afgelopen jaar dat we steeds eerder zeggen, nee, dit gaan we niet doen. Of dat wel in gesprekken met ouders zeggen, nee, we kiezen eerder voor een slikvideo als we zorgen hebben over de slikveiligheid. Helemaal bij kinderen die mogelijk ARFID hebben of waarbij dat speelt. Dan dat ze zeggen, nee, we gaan het toch proberen.
Okay.
Ook om ervoor te zorgen dat we gewoon een niet nog groter trauma willen neerzetten dan dat er al is.
Ja, maar die slikvideo, hè? Want dat is nog steeds geen pretje. Ik heb daar traumatische herinneringen aan. En mijn zoon nog veel meer. Hè? Want ze moeten toch iets gaan drinken. En dat is nu juist het probleem bij ARFID. Wat ze echt niet naar binnen krijgen.
Ja. En dat is wel... er is helaas geen contrast, of zover ik weet, zonder smaak. Want dan zou je het... het blijft een soort van smaak hebben. Het blijft iets zijn wat ze niet kennen. En dat is natuurlijk hartstikke lastig. En ik denk dat we met elkaar goed moeten realiseren dat als er echt zorgen zijn over de slikveiligheid, dat we dan dat we daar dan wel nader onderzoek moeten doen. Hè? Want we willen ook niet dat, stel dat een kind zich dat er sprake is van stille aspiratie. En dat een onderliggende reden is waarom het een het ander zich zo opstapelt. Ja, dan wil je die anderen natuurlijk wel uithalen.
Ja.
Dus soms moet het. Maar ik denk dat we wel goed kritisch mogen zijn. En het niet vanzelfsprekend, net als met die vieze, dat we nu denken, liever niet. Maar dat we soms wel de keuze moeten maken om goed onderzoek te kunnen doen naar wat is er een anatomische reden? Is er een reden waarom het slikken niet veilig gaat? En dan is het soms denk ik nodig.
Ja, want vijf jaar geleden was dat nog wel anders. Toen werd het gewoon standaard toegevoegd aan aan het uitsluiten van lichamelijke oorzaken.
In
de tijd dat onze zoon werd onderzocht, hij had autisme, heeft autisme. Toen werd er wel gekeken van we gaan eerst ook even de lichamelijke mogelijke oorzaken uitsluiten. En daar hoorde dus ook die slikvideo bij. En dat was voor hem het meest traumatische onderzoek wat nog lang gevolgen heeft gehad voor hem.
Ja, en dat is denk ik waar we met elkaar wel kritischer naar zijn, hoop ik. Van wat is de meerwaarde? Kunnen we ook de randvoorwaarden om te kijken van nou, heeft een kind bijvoorbeeld regelmatig luchtwegontstekingen of longontstekingen of is antibiotica nodig om dat te onderdrukken? En hoe is het functioneel slikken? Een logopedist kan heel goed in kaart brengen hoe de functies in het mondgebied zijn. En zitten daar aanknopingspunten van nou dat het net niet goed gaat, is er. En zijn er dan toch aanwijzingen dat het niet goed gaat en wat gaat dan wel goed? Ja, dan is het soms niet uit te sluiten dat je toch een slikvideo moet doen. Maar ik hoop dat we met elkaar wel, en dat merk ik bij mezelf, dat we wel kritischer zijn om te zeggen, nou, het is toch echt nodig. En daarbij is het denk ik heel belangrijk om met de ouders te overleggen van wat is de meerwaarde op dit moment, wat sluiten we daarbij uit. En welke andere onderzoeken zijn dan ook nog mogelijk die minder belastend zijn voor het kind?
Ja, want is er een andere mogelijkheid die minder belastend is?
Nou, om de veiligheid van de slik te garanderen is een slikvideo de gouden standaard. Mm-hmm. Want dan zie je gewoon van binnen waar het hapje op het slokje naartoe gaat. Maar ik denk wel dat als je kan zien bij functioneel slikonderzoek en dat... kan gewoon in de kamer, zal ik maar zeggen. Dan gaat het kind wat eten of drinken, wat hij kan, wat hij durft. Dat je aan de hand daarvan al heel veel kan aflezen. En als je ziet van, de slik is voldoende veilig, de mondmotoriek is voldoende, of het kauwen is nog niet optimaal, of het lukt gewoon nog niet omdat de ervaringstekorten te zijn, dan kan je al daar best wel wat conclusies uit trekken.
Ja,
en dan is soms een slikvideo niet nodig. Maar als het toch twijfelachtig blijft, en dat vind ik wel als je vanuit de gedragsmatige kant de behandeling in gaat slaan, dan moet je wel weten dat het veilig is. Ja, dat er geen kans is op ongemak in de zin van dat er voeding in de lucht wegkomt.
Ja, ja. Nee, helder. Maar wel mooi dat er een verschuiving is, dat het niet meer standaard bij het afvinklijstje hoort, maar dat jullie nu echt kritischer gaan kijken of het echt nodig is. Dat is wel een hele mooie ontwikkeling. Fijn om te horen. En je vertelde in de eerste alinea dat een goede samenwerking tussen ouders en jou bijvoorbeeld in dit geval belangrijk is. Is dat wel eens misgegaan?
Ja, zeker. Of zeker, nou, niet heel vaak, maar ik kan me één kindje wel goed herinneren. En dat was een meisje waarbij er voedingsproblemen waren. En het was nog niet helemaal duidelijk of er sprake zou zijn van ARFID, maar dat ging een beetje in. En ik zat heel erg vanuit de medische hoek op het veilig. Het is heel erg op de rem. En ouders die zaten heel erg op van, hup, we moeten doorpakken, het is nu het moment, ze laat iets meer interesse zien. Daarin hadden we een mismatch. En dat betekent eigenlijk dat ik te veel op de rem stond vanuit die medische hoek, omdat ik zorgen had over de slikveiligheid. Maar ouders zagen dat bepaalde producten eigenlijk ingang gaven tot het toch wat proberen of toch in hoeveelheid wat kunnen ophogen van het zelf eten. Dit meisje had ook een zonde. En we hebben geen ruzie gehad, maar wel dat ik merkte van, hier is een mismatch. Ik zit op een ander spoor dan ouders. Hoe we dat hebben opgelost is eigenlijk door uit te leggen en dat uit te spreken van, ik merk dat jullie sneller willen dan ik. Uitgelegd waarom ik zorgen heb over de slikveiligheid. Ouders daarin ook de ruimte gegeven in plaats van star van nee, dit moeten we echt niet doen. Ruimte gegeven van oké, jullie hebben het idee dat de koekjes, bijvoorbeeld, die gingen eigenlijk heel goed. Dat kan. En dat teruggekoppeld aan de kinderarts. Dus dan vind ik het fijn om qua veiligheid ook de andere betrokken collega's te bespreken. Van nou, kunnen we deze stap dan toch echt zetten? En uiteindelijk bleek dat ouders echt aan het goede eind zaten. Of hoe je dat? Die zien natuurlijk hun kind elke dag. En die zien welke stappen die kan maken. Maar daarin had ik te veel voorzichtigheid. En dat heeft me wel doen leren dat ouders, de stem van de ouders zo ontzettend belangrijk is. En dat ik daar als professional ook wat vaker op mag varen.
Maar je ziet dat meestal andersom, hè? Want heel vaak zie je dat ouders terughoudend zijn. Zij hebben natuurlijk de traumatische ervaring dat het kind heeft, wel eens bijna is gestikt of dat het regelmatig voorkomt. Ja. En dat jullie dan vanuit professionele hoek zeggen, nou, we geloven dat het echt kan. Dat het meer bij wijze van spreken tussen de oren zit dan dat er daadwerkelijk iets kan gebeuren. En dan is het natuurlijk een heel ander verhaal.
Ja, dan is het, en dat maakte denk ik ook, omdat dat herken ik ook, dat ik een beetje in de war was daarover. Dat ik dacht, weet je, nee, ik voel me niet vernomen bij hoe dit nu gaat. Maar goed, als ouders zien dat het wel kan, dan kunnen er toch stappen worden gemaakt. Dus het geeft alleen maar aan dat die samenwerking tussen ouders die hun kind elke dag en nacht zien en al die stappen al hebben doorlopen. En ik als in dat opzicht een passant in deze ontwikkeling van het eten en drinken kom kijken en naar kunnen en mijn expertise daarin inbreng. Maar dat niet een sluitend geheel is. Het is niet zo zoals ik zeg dat het is natuurlijk. En als ik ze zie, dan is dat ook een momentopname. Dus belangrijker om filmpjes van ouders, en dat vragen we vaak, en probeer filmpjes te maken van hoe het eruit ziet, hoe dat dan gaat thuis. Want als ik ze hier in de spreekkamer zie, is het een andere situatie. Mm-hmm. Dus des te belangrijker om de filmpjes, dat we als betrokkenen discipline goed weten ook wat er thuis speelt. Ja. En dat maakt het ook des te belangrijker om met een heel team te kijken, omdat iedereen weer een ander stukje ziet.
Ja, precies. Nou, het lijkt me gewoon wel echt heel lastig. Want in dit geval is het goed verlopen, maar andersom, wanneer moet je nou echt op het oordeel van ouders varen als er nog zoveel andere psychische aspecten meespelen, waardoor zij de stap niet durven te nemen en jullie dan wel weer durven nemen. Dus ik denk dat altijd ontzettend lastig is. Maar wat jij zegt ook, dat het heel belangrijk is om met meerdere disciplines samen te werken. De psycholoog, maatschappelijk werker, hierin ook allemaal te betrekken op het moment dat je ziet, wij kunnen de stap wel maken, maar er is een angst, een blokkade, waardoor we niet verder kunnen. Ja, en bij jou was het nu net andersom. Misschien op basis van de ervaringen die je hebt. En dat is toch weer goed gelopen. Ja.
Ja, nee, in dit geval uiteindelijk is het goed gegaan. En dat merk ik ook, want dat bespreek ik ook met mijn collega's. Hè, van, goh, kan ik nu wel deze stap zetten of niet? Daarbij is het denk ik heel belangrijk, überhaupt als logopedist, ook om een team om je heen te hebben waarmee je makkelijk kan sparren en casussen kan bespreken. Dat je vanuit je eigen, want ik zat het veel op die medische kant. Ook vanuit het ziekenhuis. Ik denk dat als je een collega hebt die meer in de eerste lijn werkt, dat iedereen heeft weer een andere invalshoek een beetje. En in dit geval zat ik te veel op de medische kant.
Ja. Nou ja, het is gelukkig goed gekomen. En ik ga ervan uit, van jouw verhaal uitgaande, dat dit kindje weer is gaan eten.
Dit kindje is weer gaan eten, heeft goede stappen gemaakt en het blijft altijd lastig, toch?
Ja.
Het blijft lastig, Maar ze heeft hele mooie stappen gemaakt,
Mooi. Hey, even wat anders. Ik spreek momenteel veel volwassenen met ARFID. Ik ben bezig met het schrijven van een boek voor jongvolwassenen met ARFID. En ik spreek ook mensen met slikangst. Is dat naast een psychisch probleem ook logopedisch te verklaren?
Nou, ik denk, kijk, soms is een angst is gegrond omdat het uit ervaringen, hè, verslikprobleem heeft gehad. Of er zit iets ter grondslag en dat kan op logopedisch gebied zitten. Dus ik denk dat het belangrijk is om goed uit te sluiten en samen met die jongvolwassenen of volwassenen te gaan bekijken van, hey, wat gebeurt er nou als je een hapje van iets neemt? En waar zitten de verschillen? En is dat in de orale fase, noemen we dat, hè, in het mondgebied, is dat die prikkelverwerking? Of is dat tijdens de slik of daarna? En wat voel je dan? Dus ik denk dat daar in het stukje van de logopedie duidelijkheid kan geven. Maar dat als het echt een angst betreft, dan is de logopedie daar niet voldoende toereikend voor. Dan moet je echt samenwerken met de gedragskundige psycholoog. En daarbij kan een samenwerking tegelijkertijd ook heel waardevol zijn. Dat ik als logopedist uitleg van hoe ziet het eruit, wat gebeurt er. En dat de psycholoog vanuit die gedragsmatige kant, wat voel je erbij en hoe gaat dat dan, dat die daarop kan aansluiten.
Ja, want ze hebben het dan over een brok in de keel.
Ja.
Is dat dan psychisch of kan het ook echt dat, het, dat, dat er een soort brok in de keel zit? Hoe, hoe kan je dat verklaren?
Ja, dat noemen we als een soort globusgevoel. Dat, dat er een ophoping hebt wat je hebt als je ook veel spanning hebt. Of als je haast moet huilen, dat je denkt, oh, ik kan moeilijk slikken. Dat dat iets is wat ze een keer hebben gevoeld. En dat kan gewoon spieraanspanning zijn.
Ja.
Wat je met ontspanningsoefeningen kan, dat daar een ingang kan zijn. Maar ik geloof dat altijd een combinatie is. Dus dat is iets wat ze voelen. Wat mm-hmm. misschien ook wel daar zit, maar niet specifiek als een KNO-arts zou kijken. Niet daadwerkelijk nee. een hubbel of een bobbel of iets zit. Ja. Maar dat het een spierspanning is wat dat gevoel geeft. En dat kan echt puur tijdens die slik, dat herkennen we wel. Dat kan puur tijdens die slik zijn.
En als je dat hebt, hè, als je dit herkent bij jezelf of dat je kind dit aangeeft. Wat zou jouw advies dan zijn naar een logopedist of moet je daar ergens anders voor aankloppen?
Nee, ik denk dat een logopedist eerst kan kijken van hoe is die slikveiligheid weer? Van hoe doet het in de mondmotoriek? Zien ze inderdaad dat er meer spanning wordt gemaakt? En lukt dat met logopedische adviezen dat verminderen? En als dat niet lukt, dan wel bij een gedragsdeskundige of psycholoog. En dan vaak ook om even samen op te lopen. Dat de logopedist samen met die psycholoog samen kan... dat zij contact hebben van wat wordt er mondmotorisch gezien en dat de psycholoog daarin verder kan.
Oké, mooi, helder. Hey, braakangst is eigenlijk iets soortgelijks, hè? Het lijkt alsof patiënten makkelijker kunnen braken als ze hier bang voor zijn. Dat er nog maar heel weinig voor nodig is om te gaan braken.
Ja.
Is dat een beetje hetzelfde dan?
Ja, nou, wat wel van braken weet, van hoe vaker je het oefent, zal ik maar zeggen, hoe vaker het gebeurt, hoe makkelijker je het kan opwekken. Dus dat is iets wat speelt. En ik denk, braken, kokhalzen, dat kan ook heel goed voorkomen als je hyperresponsief bent. Hè? Heel sensitief in het mondgebied bent. En dat kennen we natuurlijk bij de kinderen met ARFID ook.
Mm-hmm.
Dat smaak, reuk of iets van een kruimel al een kokhalsreactie geeft. En dat stukje is weer iets wat de logopedist in dat mondgebied, van hoe verwerk je dat, wat voel je precies, hoe kan je dat dempen om een rustige slik in te zetten. Maar als het echt gaat over die angst voor het braken, dan is de logopedist niet toereikend genoeg. Die kan daar, daarvoor heb je ook weer de andere disciplines voor nodig, de psycholoog bijvoorbeeld.
Ja. Want dat kan heel erg uit de hand gaan lopen. Hè? Dus dan heb je inderdaad een psycholoog nodig om dit een halt toe te roepen. Want ik heb voor het boek dat ik nu aan het schrijven ben, iemand gesproken die hierdoor 61 kilo is afgevallen. En zij wilde mij uitleggen bij wat voor woord zij die neiging al heeft. Maar ze dacht er alleen maar aan. En ze kreeg dus al een braakneiging. Dus ze zegt ook, ik kan het hier niet uitspreken. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk uit deze gedachte weg. Want anders dan moet ik wegrennen om te braken. En dus zo heftig en zo snel kan dat dus het geval zijn. Dus
en ik denk dan dat een logopedist daar, als het zo heftig is, dan is niet de eerste deur de logopedist. Dan is de eerste deur het vanuit de psychologie. En dan als daar een soort van basislaag is en als dan uiteindelijk ook blijkt dat die... sensitiviteit in dat mondgebied gewoon nog te heftig is, dan dat de logopedist daarin kan aansluiten. En dat is zo mooi van een multidisciplinaire samenwerking. Hè. Tussen al die verschillende disciplines die betrokken zijn bij mensen en kinderen met ARFID. Dat is gewoon nodig. Want je kan het niet vanuit één kant alleen oplossen, denk ik.
Nee, maar wat je wel heel vaak ziet is dat logopedisten... zelfstandig werken, een eigen praktijk hebben. Hoe kunnen zij contact leggen met collega's en dit verhaal multidisciplinair maken?
Ja, er komt altijd een verwijzing naar de logopedist. Dat is vaak via de huisarts. Dus de eerste stap zou zijn naar de huisarts terug. En eventueel met de eetteams die er in Nederland zijn contact opleggen om te bespreken van is dit een kindje wat we eigenlijk beter in een multidisciplinair team zouden kunnen behandelen of bespreken van welke stappen zijn op welk moment nodig. Want dat is ook nog belangrijk. Van wat heeft nu prioriteit? Hè? Heeft de groei prioriteit? Of heeft de angst de prioriteit? Of is het in het gezin de drukbelasting? Dus dat is ook nog iets om stil bij te staan. Er zijn verschillende kleine eetteampjes in Nederland. Die bijvoorbeeld binnen een huisartsenpraktijk met elkaar overleggen. Maar ook in de verschillende ziekenhuizen zijn eetteams waar overleg altijd mogelijk is.
Oké, dat is mooi. Maar het is een initiatief dat dus eigenlijk van ouders uit moet gaan. Zij komen met een probleem bij de huisarts. Huisarts verwijst door naar de logopedist. En dan moet je als ouders zelf zeggen, maar wacht. We denken dat hier misschien multidisciplinair naar gekeken moet worden. Dus we willen liever doorverwezen worden naar een team.
Dat kan vanuit de ouders, maar ik denk dat het mijn eerste gedachte zou zijn dat het de betrokken logopedie, zelfs als het kind bij de logopedie in eerste instantie wordt aangemeld, ja, dat die dan even terugkoppeling geeft naar de huisarts van, goh, ik kom hier nu niet, ik kan de doelen die we hebben gesteld niet in mijn eentje oplossen, daar heb ik anderen voor nodig.
Oké, en dan ben je meestal weer maanden verder voordat je echt op het goede spoor terechtkomt.
Ja, en dat is wel een punt van aandacht. Dat is echt een punt van aandacht.
En ja, dat is op elk gebied zo, hè? Dat is psychologen, dat is bij alles eigenlijk.
Maar wat ik wel merk is, doordat die samenwerking in die kleine maatschapjes, zal ik maar zeggen, in die gezondheidscentra, zie ik steeds vaker dat er nauwer contact is. Dus dat er een kort even overleg is over bepaalde kinderen. En soms kan je dan al via een zijspoor zeggen, oh, dan vragen we eens een consult aan bij die. Of we moeten toch doorverwijzen. Het is te groot. We moeten toch doorverwijzen naar een e-team in een ziekenhuis bijvoorbeeld. En helaas zijn daar wel wachtlijsten voor.
Oké. Mijn laatste vraag alweer. Want anders dan past deze podcast niet binnen de tijd die daarvoor staat. Ik lees even ter inleiding een fragmentje voor uit het hoofdstuk van het boek Buitenspel gezet door Arvid, die aan het eind van dit jaar verschijnt. En dat is eigenlijk een aanloop naar de vraag die ik wil gaan stellen. Dus ik begin nu met het citaat. Doordat haar eetstoornis vanwege langdurige toediening van zondevoeding vanaf haar geboorte verstoord is geweest, is haar honger- en dorstprikkel niet op de juiste wijze ontwikkeld. Even voor de context. Dit is een ervaringsverhaal dat aan het hoofdstuk het ontbreken van een hongerprikkel wordt gekoppeld. In dit ervaringsverhaal vertelt de moeder dat haar 26-jarige dochter met het Down-syndroom nooit een hongerprikkel heeft gehad. Zij ontdekte dat als er tijdens de eerste fase van de eetontwikkeling een verstoring plaatsvindt en er sprake is van gemis aan ervaring in de mondholte, dit van invloed is op de sensorische informatieverwerking. Hierdoor kan er een afwijkende gevoeligheid of ongevoeligheid ontstaan. Hoe kijk jij hier tegenaan?
Ja. Nou, dit herken ik heel goed. Ik moet eerlijk zeggen dat de hongerprikkel is heel belangrijk voor de voedingsreflex. Het is voor het aanleren van de motorische handigheid van het eten en drinken. En sommige kinderen die hebben die prikkel niet goed. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet goed weet wanneer heeft een kind dat wel of wanneer niet. Dat is nog iets om nader te onderzoeken.
Het antwoord komt erop hoor. Maar dan moet je eventjes wachten. Want ik ben inmiddels al wel wat wijzer. Dokter Ellen van der Graag is hier dieper ingedoken. Dat is een kinderarts. Dat komt helemaal heel goed. Wordt dat uitgelegd in een hoofdstuk. Het heeft alles te maken met het ontbreken van het hormoon ghreline. Maar daar allemaal verder over. Maar inderdaad nu even over deze vraag. Hè?
Dus jouw vraag is van, nou, wat doet die sensorische verwerking dan in die hongerprikkel, toch?
Nou ja, als je dus een bepaalde fase in de eetontwikkeling hebt gemist, doordat je bijvoorbeeld langdurig zondevoeding hebt gekregen, wat dat doet en of je dat vaak terugziet bij deze kinderen.
Ja, zeker. Ik denk bij alle kinderen die langdurig zondevoeding hebben gehad omdat ze niet mochten of niet konden. Of dat in die eerste periode waarbij de mijlpalen van het eten en drinken worden behaald. Dan weten we dat het gewoon langer duurt voordat ze überhaupt die motorische vaardigheid onder de knie hebben. En ook dat die sensorische verwerking, die prikkelverwerking, het makkelijk koekhalsen of iets in de mond kunnen accepteren, dat dat ook langer duurt. En daarbij kan het zijn dat je vlot reageert op een prikkel in de mond, maar ook kinderen die helemaal niet reageren op een prikkel in de mond. Dus hun heel erg proppen of juist van alles in de mond stoppen en daarop gaan koekhalsen.
Ja, ja.
Dat zie je natuurlijk niet heel veel bij ARFID, maar ja, dat daarin verstoring zit. En des te belangrijker is het om juist in die vroege ontwikkeling van het leren eten en drinken aandacht te hebben voor positieve prikkelverwerking, hè? Want soms ontkom je niet aan dat een kind zonder voeding heeft, mm-hmm. maar dat het in ieder geval positieve prikkelverwerking in het mondgebied ervaart, dat het leert sappelen op de vingers of op een fopsbeen, dat als het geen oraal voeding zelf kan mag krijgen, dat dat wel, dat zuigen wordt gestimuleerd en die prikkelverwerking in het mondgebied.
Ja, ja.
En als eraan wordt voorbij gegaan, dan heb je hele grote stappen nog in te halen. En dat is soms heel lastig.
Ja.
En dat zien we ook bij de kinderen die ARFID ontwikkelen of die dat hebben. Ja, dat is absoluut, dat herken ik. Ja,
ja. Ja, en dan de vraag, hè, hoe kan dat met terugwerkende kracht dan toch geactiveerd worden? Of ja, dat zal denk ik toch een moeilijk vraagstuk blijven. Dat is voor elk kind denk ik ook weer anders.
Dat is denk ik voor elk kind anders. En wat ik ook al vertelde, hè, bij ons vorige gesprek, dat het zo belangrijk is om te kijken van waar geniet het kind van? Wat accepteert het kind wel in het mondgebied? Waar zie je een ingang? En daarbij is dat hele sensorische integratieprofiel waarbij je ook kijkt naar het gevoel überhaupt in de handen. Waar zit die prikkelverwerking? Waar zitten de hiaten? Waar kan je dat stutten? En soms is het dan nodig om bijvoorbeeld eerst te starten met fysiotherapie. Om gewoon de houding en het lijf in balans te krijgen. Of vanuit de ergotherapie voordat je in het mondmotorische gebied aan de slag kan.
Ja, ja, helder. Ja, mooi.
Ja?
Ja, hey, ik vond het een heel erg mooi en interessant gesprek. En ik dank je voor de verhelderende bijdrage aan deze podcast. En
graag
voor je hulp meer inzicht in ARFID te krijgen. Dus hartelijk bedankt hiervoor.
Nou, en jij ook hartelijk bedankt.
Ja.
Hartstikke leuk.
Ja, graag gedaan.
En heel veel succes.
Ja, joep. Dank je. Doeg.
Tot ziens. Dag hoor.
Ik vond het een heel interessant gesprek. En hiermee is ook meteen een einde gekomen aan deze podcast. Als er aan de hand van deze podcast vragen zijn opgekomen bij jullie, dan kunnen jullie deze mailen naar overlevenmetarfid@solcon.nl. Je kunt je vragen ook stellen in de besloten Facebookgroep van Overleven met ARFID. In deze groep zitten ruim 1300 zorgprofessionals op het gebied van ARFID, ouders van kinderen met ARFID, pubers en volwassenen met ARFID. En worden dagelijks vragen gesteld en informatie gedeeld. Mensen die op zoek zijn naar een behandellocatie waar kennis is van ARFID, vinden in deze groep de juiste hulp. En onderling leggen mensen contact met elkaar en vinden mensen hulp en erkenning bij lotgenoten. Er gebeurt veel moois in deze groep. Daar ben ik erg blij mee. Niemand hoeft deze stoornis alleen te dragen. Tot slot wil ik iedereen die privé als leerkracht op school of als zorgverlener te maken heeft met kinderen met ernstige eetproblemen en meer te weten willen komen over ARFID, aanraden het boek Overleven met ARFID te lezen. Wil je daarnaast aan het kind met ARFID uitleggen wat ARFID is, dan zou je Thuislust geen ijs kunnen kopen of lenen. Dit kan bij elke Nederlandse boekhandel en bij de bibliotheek. In de volgende podcast spreek ik moeder Sophie over haar zoektocht naar de juiste hulp voor haar zoon Seth. Ze vertelde mij het volgende. Ondanks dat ik jarenlang verpleegkundige ben geweest, zat ik regelmatig met mijn handen in het haar. Ik maakte me grote zorgen om mijn zoon en wist niet waar ik naartoe moest voor hulp. Hier in de volgende podcast meer over. Heb je vragen voor Sophie? Mail me, dan stel ik deze vragen tijdens de podcast aan haar. Bedankt voor jullie aandacht en hopelijk tot de volgende keer. En dit keer hoop ik wat sneller met een volgende aflevering te komen. Een fijne dag verder. Dag!